En dan is er nu Benny Mols naast mij aangeschoven voor zijn nieuwtjes. Ga je gang, Benny.
Ja, dankjewel. Het blijkt dat getraumatiseerde mannetjesmuizen hun trauma doorgeven niet alleen aan hun kinderen, maar ook aan hun kleinkinderen. En dat daar een biologisch mechanisme achter zit. Om het even in een context te plaatsen. Er is vrij goed wetenschappelijk onderzoek bij mensen. Dat bijvoorbeeld kinderen van Vietnam-veteranen, die plegen vaker zelfmoord. Kinderen van Cambodjanen die getraumatiseerd werden door de Khmer Rouge, die hebben vaker last van depressie en angststoornissen. Dat is vrij goed bij mensen onderzocht. Maar bij muizen hebben ze nu gevonden dat als je muizen op een jonge leeftijd weghaalt bij een moeder, en je doet dat elke dag een keer, is dat een heel groot trauma voor zo'n muis. En ze keken specifiek naar mannetjesmuizen. En ze vonden dat vervolgens in het sperma van die mannetjesmuizen dat er iets verandert. Wat er niet verandert zijn de genen. De genen die blijven hetzelfde. Maar er ligt een soort informatielaag over die genen heen. Die genen kan aan- en uitschakelen. Dat noemen ze epigenetica. En daar verandert iets in. En dat is precies de biologische reden dat de kinderen van die getraumatiseerde mannetjesmuizen, die blijken datzelfde gedrag te vertonen van depressiever. En eigenlijk... hebben ze nog last van het trauma van de vader. En vervolgens zelfs de kleinkinderen van die vader, die vertonen weer datzelfde gedrag. Dus het gaat twee lijnen door. Dit onderzoek past in een wetenschappelijke trend die we eigenlijk de afgelopen 10 jaar al zien. En die noemen ze inderdaad epigenetica. Dat de genen weliswaar hetzelfde kunnen zijn, maar dat die informatielaag die er overheen ligt, dat die ervoor kan zorgen dat genen toch wel of niet aangeschakeld worden.
Maakt het eigenlijk een stuk ingewikkelder nog dan, lijkt mij.
Precies. En wat trouwens nog extra interessant is aan dit onderzoek, is je kunt natuurlijk zeggen dat getraumatiseerde mannetjesmuizen, die zullen hun kroost ook wel weer anders opvoeden. Dat zal er zeker ook wel in zitten, zo'n sociale component. Dat heb je bij mensen natuurlijk ook. Maar ze hebben de proef op de som genomen door de moleculen die dan veranderd waren, om die te injecteren in bevruchte eicellen van niet getraumatiseerde muizen. En toen bleek dezelfde gedragsverandering waarneembaar te zijn. Dus dat is wel een hele goede proef op de som, dat er in ieder geval ook een biologisch mechanisme is dat trauma kan doorgeven.
Okay.
Interessant onderzoek dat deze week in Nature Neuroscience staat. Nou, je noemde het in je inleiding al.
Ja.
Gamers die zijn al over de top op hun 24ste.
24ste?
Ja,
dan is het ook weer klaar.
Nou, wat hebben ze gedaan? Ik weet niet of iemand hier een gamer is.
Dat zijn toch meestal mannen, of niet? Dan ben ik nu ook vooroordeel bevestigend bezig.
Nou, ik ben geen gamer.
Nee, ik ook niet. Ja,
nee.
Maar is gewoon ook niet.
Het gaat om een spel dat heet zelfs onze
technicus gewoon nog niet. Ook niet, zegt hij. Nee, ook niet.
Nou, het gaat om een spel dat heet StarCraft 2. En ze hebben gekeken naar de gameprestaties van jongeren tussen 16 en 44. Dus een flinke leeftijdscategorie. Meer dan 3300 spelers. Nou, het leuke van een game is dat eigenlijk automatisch wordt alles als data opgeslagen. Van hoe snel ben je in het spel? Hoe goed presteer je? Er zijn allerlei niveaus. Dus eigenlijk hebben we hier ook met big data onderzoek te maken. Want het gaat echt om duizenden speluren die geanalyseerd zijn. Nou, Canadese onderzoekers hebben dat allemaal geanalyseerd. Gekeken naar prestaties, naar reactietijden. En die komen erop uit. De top ligt bij het 24ste en na het 24ste levensjaar.
Dus dan ben je op je best.
Dan ben je op je best. En daarna begint de denksnelheid te dalen. De denksnelheid die dan omzit en hoe snel handel je in dat computerspel.
Je vindt het zelf ook nogal hilarisch, merk ik, Benny.
Dat is positieve nieuws. Het blijkt dat oudere spelers die compenseren voor een lagere denksnelheid, doordat ze eenvoudigere strategieën gaan vinden. Dat is het positieve nieuws. Dat wisten we eigenlijk trouwens ook al uit eerder onderzoek. Dat is wel vaker gebleken dat mensen bij het ouder worden efficiëntere strategieën gaan verzinnen. Dus dat is het positieve
Gelukkig
nieuws.
Gelukkig maar. Leuk nieuwtje.
Ja, staat deze week in een blad dat PLOS ONE heet. Okay. Nou, dan nog een laatste nieuwtje. Dat kwam ik net tegen. Dat is Leids onderzoek. Staat een psychological research gedaan door een Leids onderzoeker, Lorenza Colzato, moet ik zeggen. En daaruit blijkt dat ons werkgeheugen beter werkt als we ons prettiger voelen in de omgevingstemperatuur. Dus het gaat niet om de objectieve temperatuur die je kunt meten. Het gaat om hoe goed jij je voelt in die temperatuur. Ze hebben twee groepen genomen. Eén groep die had een voorkeur voor een warme omgevingstemperatuur. Dat ben ik bijvoorbeeld. En één groep die had de voorkeur van koude omgevingstemperatuur. En soms, vaak wordt er gezegd dat een koude omgeving dat goed is voor je denkprestaties. Maar hier waren ze specifiek geïnteresseerd in het werkgeheugen. Dat is het geheugen dat je gebruikt om heel kort iets te onthouden. En toen hebben ze die twee groepen, die hebben ze denktaken laten doen in drie ruimtes. Eentje van 15 graden, eentje van 20 graden, eentje van 25 graden. Kregen ze allerlei denktestjes te doen. Gingen ze specifiek kijken naar het werkgeheugen. Dus mensen kregen bijvoorbeeld op een scherm kregen ze allerlei letters achter elkaar te zien. En dan moesten ze bijvoorbeeld beantwoorden of een letter die ze nu zagen, of dat dezelfde letter was die ze twee stappen eerder op het scherm zagen. Dat is een hele simpel werkgeheugentestje. En dan blijkt echt dat mensen beter presteren bij die temperatuur waar ze zich het prettigst in voelen. En misschien is het ook niet zo heel raar, want eigenlijk 20% van de energie die we tot ons nemen, die gaat naar ons brein toe. En ik moet zeggen, ik heb zelf die ervaring toch ook wel. Ik heb het gevoel dat ik beter kan denken en dat ik beter toegang tot mijn geheugen heb als de omgevingstemperatuur klopt bij waar ik me prettig in voel.
Oké, dus dat hadden we eigenlijk niet hoeven onderzoeken.
Nou, nee, je moet alles onderzoeken, want onderbuikgevoel is geen wetenschap.
Precies, zo is het maar net. Dank je wel.